Neem je preekstoel op en wandel. Goedemorgen allemaal. Deze prachtige zonnige zondag. Als u thuis bent en u heeft nog niet ontdekt dat de zon schijnt, doe de gordijnen open. En laat de warmte en het licht binnenkomen in die huiskamer. En ja, laat God je hart verwarmen. Prachtig dat we zo met elkaar stil mogen staan bij dit thema. Hoe lang nog? Het zou het thema van de persconferentie kunnen zijn, maar daar willen we niet naar luisteren, naar de minister-president. We willen kijken naar wat Gods woord zegt over het thema. En ik zou met u willen opslaan Klaagliederen. Klaagliederen 3. We willen luisteren naar Gods woord. En soms is het zo, we kunnen een stukje Bijbel lezen en daarna komt dan de preek. En ik denk het belangrijkste is wanneer we Gods woord lezen en het ons echt ook laten binnendringen in onze harten. En dat we het ook als Gods woord ontvangen. Zullen we het dan met aandacht lezen en onze harten daarvoor openen. Klaagliederen 20, vers, 3 vers 20. Tot 28 en 40 tot 41. Ik lees uit de MBV-vertaling. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer, voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. Vers 40. Laten we ons leven onderzoeken en doorforsen. Laten we terugkeren naar de Heer. En laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Tot zover eerst de woorden, en ik kom daar straks nog op terug. Hoe lang nog? Geduld is een schone zaak, wordt wel gezegd. Maar het is geen eenvoudige zaak. We hebben het al gezien en een prachtig filmpje. Een jonge dame die voorbeeldig toch staat te wachten met een smile op haar gezicht. Ik dacht dan eerder aan jengelende kinderen die lopen te stampen en te huilen en te schreeuwen. Als ze 2 uur moeten wachten tot de koekjes klaar zijn. Het komt niet vanzelf, dat wachten. En ook niet alleen voor kinderen, maar ook voor onze ouderen. Lijken de minuten in de wachtkamer en de minuten voor het rode stoplicht wel veel langer te duren dan degene die voor het groene stoplicht zijn. En de pandemie laat ons wel heel duidelijk zien dat we het heel moeilijk vinden om te wachten. En wachten zit niet zo in ons natuurlijke systeem. En Galaten 5, een vers wat u waarschijnlijk allemaal wel kent, de vrucht van de geest, er staat in het midden een woordje, geduld. Dat groeit dus niet op natuurlijke bodem, dat is iets wat God in ons cultiveert, geduld. We hebben het van nature eigenlijk allemaal, je ziet het bij de kinderen, niet meegekregen, maar je moet het leren te wachten. En dan kan je natuurlijk op verschillende manieren wachten, je kan verbitterd wachten, maar je kan ook hoopvol wachten. Er zijn verschillende manieren van wachten. En voor ons als christen is natuurlijk wachten iets een centraal thema. We wachten al 2000 jaar op de komst van de Heer. Wachten we verbitterd? Wachten we fatalistisch? Of wachten we hoopvol? En ik denk, nee, we zijn vol hoop en het zou misschien vandaag. Een vriend in Zwitserland had een bordje aan de muur hangen, misschien vandaag. twee ontzettend krachtige woorden. Hoopvol, uitziend. Wat gaat God vandaag doen? Komt hij vandaag terug? Gaat hij vandaag mijn gebeden verhoren? Misschien vandaag. En je kan de Bijbel niet lezen zonder, en daar hebben we het ook al aan gerefereerd vanochtend, of ik geloof dat jij het was, dat we, de Bijbel staat vol met mensen die moesten wachten. Die kregen het niet allemaal op de eerste knip. Die moesten geduldig zijn. En dan hoeven we alleen maar het rijtje langs te gaan. En ik noem er een paar, en zijn er gerust meer. Allereerst bouwt Noach jarenlang over die ark en uiteindelijk moet hij dus die boot in, die ark in. En hij zit er een jaar in, over lockdown gesproken. Ja. Een jaar in een boot met z'n achten, dat niet alleen, maar ook al die dieren. En dan denk alleen maar aan die lucht en één raampje naar boven, een luik. Geen raam naar buiten, ze zagen niks, amen. Hè? Kleine meid, jongen? Jongen. Fijn dat je meedoet. En Job... Hoe lang was Job ziek? We weten het niet precies. Er wordt ergens geschreven van maanden in hoofdstuk 7, geloof ik. Maar het zouden best wel jaren kunnen zijn. Uiteindelijk, tot hij alles terugkreeg en zijn kinderen weer nieuwe kinderen kreeg, duurde het jaren natuurlijk. Maar in ieder geval duurde het meer dan 40 hoofdstukken dat Job ziek was. En we zien een man worstelen met die tijd van wachten en afwachten op herstel en gerechtigheid voor hem. En dan hebben we Abraham. Abraham met zijn vrouw Sara, u kent het verhaal. Abraham zou een zoon krijgen, maar hij moet wachten. En Sara, ze moet wachten. En uiteindelijk wachten ze 25 jaar. Tot God zijn belofte gaat vervullen. Isaac, een man van 40, hij trouwde wat later, 40 jaar. Met Rebecca. En ze kregen geen kinderen. En Isaac bad vurig voor zijn vrouw. Prachtig woord. Hij bad vurig voor haar. Maar hij moest wel 20 jaar lang bidden voordat hij een verhoring kreeg op zijn gebeden. Mozes, die wilde in actie komen, zijn volk verlossen. En de Heer stuurt hem eerst naar de woestijn van Midian. Hij werd gevormd daar en dan mocht hij terugkomen. 20 jaar, 40 jaar. En als het volk Israël, het is eigenlijk één lange periode van wachten. Eerst was het wachten en lijden in Egypte en dan werd het 40 jaar in de woestijn. We kunnen nog een toevoegen, 70 jaar in de ballingschap. Het was wachten, hoe lang nog? Gods volk wacht. En als we dan de Heer Jezus zien, dan zouden we denken, ja, met 20, ik ben er klaar voor mijn bediening te doen, de wereld te redden. En hij moest ook wachten tot zijn 30ste. Dat was een lange tijd en hij werd gevormd. En hij was mens als wij en hij werd verzoekt als wij. We weten niet precies wat voor dingen die hij allemaal meegemaakt heeft. Maar hij was, ja, mens en hij onderging ook die tijd van wachten. En dan van Paulus, die werd bekeerd en hij gaat eerst naar Arabië. En ook daar weten we niet veel van, maar het was een voorbereidingstijd voordat hij uiteindelijk in actie kon komen als zendeling, als apostel voor de heidenen. En dan, ja, natuurlijk die vele jaren die hij in gevangenschap heeft doorgebracht. Goed, ik kan doorgaan, ik heb de gemeente al genoemd. Uiteindelijk zien we dat gelovigen gevormd worden door wachten. Ze moeten leren te wachten. Maar we merken dat we nu in deze pandemietijd allemaal een beetje ongeduldig worden. Wanneer mogen de terrasjes weer open? Wanneer gaan de sportscholen weer open? Wanneer kunnen we weer naar school? Wanneer kunnen we weer met z'n allen in de samenkomst komen? En als we steeds weer een datum krijgen en die wordt uitgeschoven, en we krijgen niet wat beloofd is, of nog niet wat beloofd is. Dan zegt Spreuken, hoofdstuk 13, vers 12, zegt: een langgerekt hopen maakt het hart ziek. Als je steeds maar hoort, ja, nog even wachten, nog even wachten, nog even wachten. Op een gegeven moment word je ontmoedigd, raak je verbitterd. Een langgerekt hopen maakt het hart ziek. En zeker als je natuurlijk geen hoop hebt, als geen lichtpuntje aan de horizon is, dan is het lastig om te wachten. En dan willen we natuurlijk graag die wachttijd verkorten. Maar is dat ook altijd Gods weg? En dan zien we dat wanneer mensen die weg willen verkorten, dan gaat het eigenlijk altijd mis. Als het heft in eigen handen nemen en denken, ik maak die afkorting, die shortcut, en probeer het een beetje te accelereren, dan gaat het eigenlijk altijd mis. En drie voorbeeldjes. Ik noemde net al dat Abraham moest wachten 25 jaar op zijn zoon. Maar halverwege ongeveer na 11 jaar zegt het echtpaar Abraham en Sarah, weet je wat, dat gaat niet worden. We moeten maar een praktische oplossing vinden. Hier is Hagar. Abraham, als jij nou met haar een kind krijgt, dan komt het wel goed met die erfenis en dat nageslacht. En we weten, Ismaël kwam daaruit voort en Isaac en Ismaël zijn tot op heden een spanning onderling. Jacob, werd al gezegd dat de oudste de jongste dienstbaar zou zijn in de moederschoot, werd het al gezegd. Maar Jacob die probeert ook dat te accelereren en naar zich toe te trekken. En ook dat heeft uiteindelijk tussen die twee broers alleen maar spanningen en haat en ruzie gebracht. En een klassiek voorbeeld is ook van Saul, koning Saul en Samuel. Oorlog, Filistijnen in het land, die bedreigen Israël. Steeds meer van Israël gaan weg. En Saul wordt een beetje benauwd, maar hij weet, had gehoord van, hij moest op Samuel wachten om het offer te brengen. Samuel zou het offer brengen. En Saul denkt van, nou, dat gaat niet worden. Het wordt een beetje heet onder mijn voeten. Ik doe het zelf wel. Ik wil zelf God erbij halen. En op het moment dat hij daarmee bezig is, komt Samuel aangelopen. Zegt, wat doe je nou? Je moest wachten. En daarmee heeft hij zijn koningschap verspeeld. Er zit dus ook een hoge prijs aan ongeduld. En in de Bijbel zien we dat God geen haast heeft. Heb je wel eens God zien hollen? Eén voorbeeld wordt er gezegd van de vader van de verloren zoon. Hè, dat hij naar zijn zoon toe rende. Dat is een prachtig beeld. Maar verder zie je nooit dat de Heer Jezus een sprint trekt. Toen hij hoorde dat zijn vriend Lazarus ziek was, dacht hij niet van, oh, nu moeten we gelijk naar Bethanië toe om daar in actie te komen. Hij wachtte nog 2 dagen. En iedereen dacht van, wat doe je nou? Als je geholpen moet worden, als je een noodbrief krijgt, dan moet je natuurlijk in actie komen. En Jezus die wachtte. En we zien dat de natuur ook zijn ritme heeft, zijn tijden heeft. En die tijden moeten doorgemaakt worden. En daarom heb ik dat fotootje van die sneeuwklokjes neergezet. Die zijn misschien in december zijn ze al klaar. Van nou, laat ons maar uit de grond komen. En dan zei nee, wacht. Naar januari dan. Het is al warm geworden hier. We liepen een paar maanden geleden al in onze korte broek. Nee, wacht. Het is nog niet de tijd. En er lijkt niks te gebeuren. En toch gebeurt er in die wintertijd ook allerlei dingen. Het is belangrijk. En uiteindelijk mogen ze dan februari de grond uitkomen en zeggen, hallo, hier zijn we. Het was nodig dat er gewacht werd. We kunnen wel zeggen dat wachten de tijd is waar God werk in uitvoering heeft. Hij werkt, hij is bezig. Het zijn geen nutteloze tijden. Het zijn tijden waar hij zijn volk ook vormt, waar hij ook ons wil vormen. We zijn dan in Gods leerschool. En daar kunnen we geen klassen overslaan. Daar moeten we in dat tempo verder gaan. En God vormt ons. En uiteindelijk achteraf kunnen we altijd beter zeggen van ja, dat waren geen verkeerde tijden. Dat was goed, dat heb ik geleerd. Maar op het moment zelf is het natuurlijk heel erg lastig dat we niet gelijk krijgen zoals we dat graag willen. En dat we ook beseffen dat niet alles maakbaar is. We maken planningen. En als je in een business zit, dan hoor je vaak de 2-jaar planning, de 5-jaar planning, de 10-jaar planning. En nu gaat er gewoon 1 grote vette streep doorheen. En misschien heb je ook zelf thuis of hier in de zaal, dacht je van oké, dan heb ik mijn studie, heb je dan dat jaar afgemaakt. En dan hoop ik een job te vinden en dan ga ik trouwen en dan gaan we een huis bouwen, et cetera. En binnen 7 jaar staat alles op de rails. En in ene valt alles uit elkaar. Jouw plannen, er gaat gewoon een vette streep doorheen. Maar er gaat geen vette streep door de plannen van God. En dat is belangrijk om te onthouden. Hij heeft alles in zijn handen en hij regeert. Er is geen shortcut in zijn plannen. Er is geen afkorting. Zo van, nou laten we even snel, dat hebben we gezien. Er zit geen zegen op ook. Als we het sneller proberen te krijgen. Nou, wat leert Klaagliederen ons, wat we in het begin gelezen hebben? Klaagliederen 3. Begon En dat staat nu niet meer op het scherm, maar vers 20 begon met: telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. Wat is de situatie van klaagliederen? Het boek werd geschreven in de tijd van de val van Jeruzalem en dat de mensen allemaal naar Babylon in gevangenschap moesten. Juda en Benjamin die moesten in gevangenschap weggevoerd worden. En de hele stad werd vernietigd, de tempel werd vernietigd, werd leeggeroofd. Eén groot trauma, één grote teleurstelling, één grote verdriet. En er was pijn en hopeloosheid. En dan zien we dat er iemand die woorden schrijft en als je het begin van klaagliederen ziet, dan zie je dat het helemaal down is. Maar hier in het midden van het hoofdstuk 3 krijg je dan een die lichtstralen die binnenkomen. En dan zegt hij: toch geef ik de hoop niet op, hieraan houd ik vast. En dan zegt hij: genadig is de Heer. We zijn nog in leven. En dat is geen cliché in deze dagen. Als we weten dat er zoveel duizenden mensen gestorven zijn en dat wij hier vandaag zitten en dat u hier in de huiskamer kan kijken, we zijn nog in leven. Onze grootste zorg is niet dat de terrasjes niet open zijn. Onze grootste zorg is natuurlijk dat de mensen sterven aan een pandemie. En wij, genadig is de Heer dat wij nog in leven zijn. Ontferming hebben we ontvangen. Zijn genade, zijn barmhartigheid kent geen grenzen. En het lijkt wel een soort oproep, zo van: we zijn zo druk bezig met wat er allemaal niet mag. Hey guys, word even wakker, je leeft nog. Het is Gods genade dat je er bent. Dat je niet in de ziekenhuizen overleden bent. Een goede vriend van mij in Zwitserland is overleden, mijn leeftijd. Veel met elkaar opgetrokken. Op een gegeven moment gaat hij het ziekenhuis in en dan komt er niet meer uit. En u kent misschien ook in uw omgeving, of directe omgeving, mensen die geleden hebben en ook die gestorven zijn. Maar wij hebben genade en ontferming ontvangen. Waarom? We weten het niet. Waarom de een wel, de ander niet? En dan wordt er gezegd: elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. En misschien is het belangrijk om dat weer tot ons te nemen. Dat als we de gordijnen 's morgens open doen, zeggen we: hey, weer een nieuwe dag van de Heer, een dag van genade. Dit is allemaal zo vanzelfsprekend geworden. We rollen door van de weken, de maanden, de jaren. Maar als we toch elke keer weer opnieuw als we uit ons bed stappen, zeggen: ik kan uit mijn bed stappen. Velen zijn niet opgestaan vanochtend. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ja, God is trouw. En dan zegt hij: ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Wie heb ik anders? Mijn enig bezit is de Heer. Daaraan houd ik vast. En dat hebben we ook in onze liederen gezegd. We willen ons aan hem vastklampen. En dan wordt er in het vervolg gezegd dat er drie dingen goed zijn om in tijden van beproeving vast te houden. Wat is er goed? Allereerst, goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. We verwachten het niet van AstraZeneca, van Pfizer en hoe ze allemaal heten. Onze hulp is allereerst en onze verwachting is allereerst van de Heer. Hij zal ons redden. En natuurlijk kan hij middelen en vaccins en dingen gebruiken. Maar onze hoop is allereerst op hem. Goed is het die alles van hem verwacht. Broeder, zuster, verwacht je het van hem? En dan: goed is het geduldig te hopen, de tweede goed. Goed is het geduldig te hopen of in stilte te wachten op de Heer die redding brengt. Geduldig hopen op de Heer die redding brengt. Afwachten. Want de Heer, hij redt. Hij is de redder. Jezus, hij redt. En dan: goed is het als een mens in zijn jeugd, als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Niet alles is op afroep beschikbaar. Als je een juk draagt in je jeugd, en ja, soms wordt het gezegd, hè, vroeger was alles beter. Hè, en vroeger werden we, en dat is natuurlijk een beetje een cliché. Maar we moeten leren, ook vandaag onze jongere generaties, onze kinderen, dat we niet alles zo gelijk krijgen als we iets willen. Als we een nieuwe iPhone willen of een nieuwe fiets, dat we niet gelijk die volgende dag voor de deur staan. Daar moet je wat voor doen. En als je een juk draagt in je jeugd, en toen ik daarna dacht over wat kan ik daarvoor een voorbeeldje gebruiken, dat dacht ik, en het heeft niks met corona of zo te maken, maar ik dacht aan een fiets die ik ooit wilde hebben in mijn tienerjaren. Ik was zo'n jaar of 16 en ik wilde een sportracefiets kopen. Dat was in de gulden tijd. In de gulden tijd was 1200 gulden die fiets. Een Koga Miata, neusje van de zalm. En ik had mijn hart erop gezet en ik wilde die. Maar het was niet zo dat mijn vader die zei, hier jongen, heb je 1200 euro gulden. Ik heb auto's gewassen, ik heb mijn krantenwijk gehad, ik heb tuinen onderhouden. Allemaal voor de 4-5 gulden per uur. Dus reken maar uit, ik heb ongeveer 200-250 uur geïnvesteerd, tot ik uiteindelijk die fiets kon kopen. En toen kocht ik hem en na elke fietstocht werd de ding helemaal gepoetst. Want je weet hoeveel je daarvoor hebt moeten geven. En dat is ook van, ja, wat je met veel zorg hebt verworven, dat heeft grote waarde. En daarom denk ik ook, is het goed als een mens een juk draagt. Als je iets met moeite, met hard werken, met inzet verkregen hebt, dan heeft het grote waarde en dat vormt ons. Terwijl andere kinderen die een fiets krijgen van papi en zeggen, hier een nieuwe fiets, dan zie je dat ding later op de grond liggen. Of het wordt zonder slot ergens neergezet. Ja, welk juk dragen wij in onze jeugd? En dan is het niet slecht. En natuurlijk, hè, als puber moet je klagen. Dat heb ik ook gedaan vroeger. Maar als je iets moet doen wat een beetje lastig en zwaar is, haal vol, je wordt gevormd. En dan staat er, laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. Nu worden dingen ons opgelegd in deze tijd. En het is aan ons om neer te zitten, geduldig te zijn en te accepteren. En dat is geen fatalistisch accepteren en geen verbitterd accepteren. En dan kunnen we denken aan degene die in de Hebreeënbrief in hoofdstuk 11 genoemd worden als de helden van het geloof. En er staat er dat ze uitzagen naar dingen. En er staat ook een paar keer dat ze het niet verkregen hebben of nog niet verkregen hebben. Ze zagen uit en verwachten. En dat was geen passief verwachten. Maar Abel die offerde en Noach bouwde een ark en Abraham ging op reis en Mozes leidde het volk. Dat was een actief verwachten. Maar ze wisten ook van dit gaat niet gelijk in vervulling. We moeten wachten. En waarop moesten ze wachten? Op ons. Dat wij er ook zouden bij komen. Dat we uiteindelijk allemaal die grote erfenis in ontvangst houden. En die wachten dus al 2000 jaar in het Nieuwe Testament. Daarvoor ook in het Oude Testament. Maar ze werden niet verbitterd. Ze hielden stand. En het lijkt wel of Jacobus zegt van, hé, deze had er eigenlijk ook nog bij gemoeten bij die helden van het geloof in Hebreeën 11. Dus zij denkt van, dan schrijf ik maar even een lijntje in mijn brief, een regel. Hij zegt, degene die stand houden, hielden, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was en welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. En weer die woorden. In wachttijd zien we daar dat God zich presenteert als een God van liefde en een God van barmhartigheid. En dan zien we naar Job. En Job die worstelde. En je mag naar God uitroepen. En je mag er moeite mee hebben. En uiteindelijk zegt Job, en hij ziet dat hij gevormd is. Hij zegt van, ja, voorheen hoorde ik alleen maar van u. Maar nu heeft mijn oog u gezien. En Job is veranderd door die wachttijd, door die moeite. En zo vormt God ons ook. Goed, wat vraagt God in onze tijd van ons? Voor Israël was dat, en die woorden mogen we ook tot onze harten nemen. Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen. Laten we terugkeren naar de Heer. En laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God. Het is een tijd om onze harten te doorzoeken. En dat kan je het beste doen als je een wandeling maakt, alleen in de bos over de hei. En kijken van, ja, hoe wandel ik eigenlijk? Hoe staat het met mijn hart? En hoe is mijn relatie met God? En misschien mogen we dan opnieuw weer opnieuw onze handen opheffen tot God. En onze harten opheffen tot Hem. En zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil voor U leven. Ik wil niet meer dagen nutteloos of bitter doorbrengen. Maar ik wil zien dat U een plan heeft, ook nu in deze tijd voor mij. En ik wil me uitstrekken naar U. En het tweede, en dat is Efeze 5. Daar staat, gebruik uw dagen goed. Want we leven in een slechte tijd. Nou, daar kunnen we allemaal wel amen op zeggen. Het is niet zo geweldig. Maar gebruik die dagen goed. Wees niet onverstandig of dwaas. Maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Gebruik je dagen goed. Verlummel ze niet. Maar voor de een betekent gebruik je dagen goed. Ga zitten en laat die batterij op. En voor de ander is het nee, word actief. Rijk uit. Kijk om je heen. Wat kan je doen? Wat kan je wel doen? Wat zijn de potentiële? En probeer te begrijpen wat de Heer wil. Wat wil de Heer van ons? Is niet dat we vaak horen van, ja, als ik tijd heb dan. Nou ja, als we nu geen tijd hebben, behalve als je in de zorg werkt of bij bol.com. Maar als we nu geen tijd hebben, dan denk ik, hè, dan, wanneer dan wel? En er zijn dingen die we juist nu kunnen doen, waarvoor we anders misschien niet zoveel tijd hebben. Ik heb nog nooit een boek gelezen meer dan 400 bladzijden. Ik ben sowieso een moeilijke lezer. Maar in april vorig jaar ben ik begonnen met een boek van over de 800. The New Testament in its World. Ik ben nu bijna rond de 700. Ik wil het afmaken. De pandemie heeft mij daar, hè, ruimte voor gegeven. Misschien de Bijbel in een heel jaar een keertje doorlezen. Waarom niet? Gebruik die tijd goed. Laten we niet alleen de Netflix-series kunnen afhaken aan het eind van de pandemie. Maar ook, hè, hoe zijn we geestelijk gegroeid? En dan mijn laatste. De gerichtheid op Jezus. En dan heb ik twee Bijbelvertalingen naast elkaar staan. De eerste is de HSV en de andere is de MBV. En die zetten alle twee een beetje anders neer. De eerste. De Heer moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. Dat onze harten gericht worden op de liefde die God ons wil geven en op de volharding die we van Christus, die Hij bewezen heeft, die Hij heeft laten zien, hoe Hij volhardend zijn weg gegaan is. Maar de MBV zegt, mogen de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de verstandige trouw of de volharding aan Christus. En het een is, daar zijn we de ontvanger in de HSV en in de MBV worden we tot actie opgeroepen om onze liefde voor God te laten zien en ook onze toewijding aan Christus te laten zien. Nou, als je vertalers vraagt, dan is het ene woordje van of voor is heel lastig te vertalen. Je kan het eigenlijk alle twee vertalen. En daarom zijn alle twee die vertalingen ook prima. En ze laten ook eigenlijk twee aspecten zien. We stellen ons open voor wat God in ons leven wil doen. Maar we willen ook ons laten activeren en in beweging komen door de liefde van God. Dat we die ook kunnen beantwoorden door Hem lief te hebben. En ook volhardend ons leven toe te wijden aan Jezus Christus. En hiermee eindig ik mijn verhaal. En hoop dat we daar vruchten van mogen ontvangen uit die coronatijd. Dat we op een dag mogen lachen en zeggen, weet je nog? En dat we ook zien van, het waren geen verloren jaren, want we wandelden in Gods plan. Mogen de Heer u zegenen. Amen.